Hallo luisteraar, Erik hier. Even een ander begin dan normaal. En waarom? Ik heb je iets te vertellen. Ten eerste, ik wil je onwijs bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Ik vind het superleuk dat er steeds meer luisteraars komen en dat het ook gedeeld wordt. Ga daar vooral mee door. Dus dankjewel. Ten tweede, als je vaker naar deze podcast hebt geluisterd, dan hoor je dat het vaak gaat over hoe het brein werkt. Over wie we zijn of wat we zijn. Ben je daar nou in geïnteresseerd, dan heb ik iets superleuks voor je. Op 22 juli in Bussum organiseer ik een dag en die heet Intens Verlicht. Nou, dat klinkt groots, maar het valt reuze mee. Als het mee zit, en dat zit het, heb je aan het einde van de dag veel meer inzicht gekregen over wie je werkelijk bent of wat je werkelijk bent. En dan kan je verzekeren, dat lucht op. Vandaar Intens Verlicht. Het is een lange dag. Hij begint om 8 uur, hij eindigt om 10:30. Je bent in een groep. Je bent heel veel in jezelf. In stilte, in rust, in meditatie, wandelen. En ook vooral die ene vraag onderzoeken. Wie ben ik? Spreek je dit nou aan? Kijk dan heel even in de show notes. Daar staat een link. Meer informatie kun je vinden op www.ergensvoorstaan.nl/licht. Sowieso een leuke website, ook zonder die slash. Maar misschien ben ik gebiased. Anyway, je bent van harte welkom. En als je de link in de show notes volgt, mag je voor €25... de hele dag meedoen. Vol is wel vol natuurlijk. Ik hoop je daar te zien. Lijkt me super tof. En dan laat ik je nu achter bij deze nieuwe aflevering. Heel veel plezier. Welkom bij de dag dat alles anders werd. Een podcast waarin ik, Erik Cuperus, in gesprek ga met mensen over die ene dag waarop, achteraf gezien, alles anders werd. Vandaag is mijn gast Robert Vasseur. Hij woonde in Vleuten bij Utrecht en werkte bij de duurzame bank. Hij had alles op orde, zoals de samenleving van hem verwachtte. Naar aanleiding van de kredietcrisis was hij wel steeds meer bezig met, kan het economische systeem ook anders? Revoluties in de Arabische wereld zorgden voor vrije verkiezingen in Tunesië, Egypte en Libië. Egyptië. Barack Obama wordt herkozen. Laura Dekker zeilt in 518 dagen rond de wereld. De parlementaire enquête rondom de kredietcrisis toont aan dat de overheid ernstige fouten heeft gemaakt. En Bram Moscovici wordt uit zijn ambt gezet. Op de eerste plaats van de top 40 staat Aishue Chipego Noza van Mikel Telo. Wie heeft er niet op gedanst, zou ik bijna zeggen. En toen? Toen werd het 27 februari 2012, de dag dat alles anders werd. Toch?
Zeker, ja. Ja,
nou ja, brand maar los. Wat gebeurde er op die dag?
Wat gebeurde er op die dag? Op die dag werd bij mezelf duidelijk van, ik ga in de geef-economie leven.
Ik ga in de geef-economie leven?
Ja. Ja.
Die gedachte heb ik nog nooit gehad, maar dat komt ook omdat ik geen idee heb wat de geef-economie nee. betekent.
Nee, het was daarvoor, borrelde het bij mij al van de economie, wat je net vertelde ook, van het moet toch anders kunnen. Mm-hmm. En dat was dus helder geworden van, ja, ik geloof in een andere economie. Een economie gebaseerd op geven en niet, ja, nu heb je voor wat hoort wat. Ja. Dus het schuld in de economie. En ja, dat moet toch anders kunnen. Ja.
Je gebruikt het woord, ik geloof niet meer in deze economie. Dat vind ik interessant, want je zou kunnen zeggen dat... ik denk dat de meeste mensen geloven dat de economie daadwerkelijk bestaat. Dat het iets is.
Ja.
En geloven doen we in dingen die er niet zijn.
Ja.
Dus als jij zegt, ik geloof niet in de economie, dan zeg je eigenlijk ook dat de economie feitelijk niet bestaat. Of neem ik nou een te korte afslag?
Nou, ik vind wel een mooie observatie dat je die... dat je dat stuk geloof inderdaad erbij pakt. Mm-hmm. Van, het is, we nemen het voor waar aan op dit moment.
Ja.
Terwijl het is een keuze. En het is dus een richting die we kunnen kiezen. En het huidige systeem, dat is dus waar we nu als samenleving in geloven.
Ja.
Terwijl we dat zien als iets vaststaands.
Nou, wat interessant is, jij zegt, ik heb een keuze gemaakt. Ik ben gaan kiezen in een andere economie. Of ik ben gaan leven in een andere economie.
Ja.
De meeste mensen zien niet... Ik bedoel, jij bent de uitzondering. Jij bent gek hier, hè?
Weet ik. Ja.
Ik vind het heel leuk, ik hou ervan. Maar je wordt gewoon geboren in deze maatschappij met een bepaald systeem. En we nemen aan dat wat we doen, dat de manier is.
Ja.
En niemand bevraagt dat feitelijk.
Nee.
Dus daar is het bij jou begonnen, neem ik aan.
Klopt.
Je ging dat bevragen. Nee. Kun je eens kort beschrijven hoe de economie in grote lijnen werkt? Dus de normale economie, hè, die wij allemaal kennen, waar we min of meer op vertrouwen. Welke mechanismes zitten daar zoal in waarvan jij zei van, nou, dat hoeft volgens mij niet.
Ja, nou ja, de huidige economie, zeg maar, je gaat, of ik ging graven van in die economie, hoe zit dat nou in elkaar, naar aanleiding van de kredietcrisis. En toen kwam ik uit bij Adam Smith over de economie van egoïsme en concurrentie. Dat is het beste, want als we concurreren tegen elkaar, dan wordt de taart groter en dan hebben we meer te verdelen.
Ja.
En ik was dat zo aan het lezen en ik dacht echt, wat is dit nou voor onzin? Van waar slaat het nou op?
Wanneer had Adam Smith dit ongeveer bedacht?
Nou, het is een beetje de interpretatie van Adam Smith, zeg maar.
Ja.
Als je hem echt gaat lezen, dan staat dat er niet zo.
Nee.
Maar in ieder geval, dat is het geloof wat we eruit hebben gehaald.
Ja, we gaan concurreren, dat drijft ons tot het uiterste. Daardoor wordt alles beter en is er meer te verdelen voor iedereen.
Ja.
Dus, en dan de uitvloeiing daarvan, want het is ook de trickle-down-economie.
Ja.
En dus bovenin wordt er heel veel geld verdiend en dat druppelt dan zo'n beetje door naar beneden. En dan uiteindelijk heeft iedereen het beter. Dat is de droom.
Ja. Dat is het idee. Ja. Maar ja, toen ik dat las, dacht ik echt van, het snijdt echt helemaal geen hout. Van
nee.
Hoe komt het eigenlijk dat we hierin geloven? Want mijn eigen leven bekijk, dan is dit helemaal niet waar.
Nee. Nee, jij had het nog goed. Je had gestudeerd, je werkte bij de bank. Ik neem aan dat je een redelijk inkomen had.
Ja.
Toch?
Ja. Ja, precies. Alleen, ik ben altijd begaan geweest met mensen in armoede.
Mm-hmm.
Dus het armoedevraagstuk was voor mij altijd iets van, daar wil ik iets aan doen. Dus ik ben in Afrika geweest, in Zuid-Amerika geweest. Maar langzaamaan begon ik in te zien van, maar armoede zit geworteld in dit systeem.
Ja.
Want het is een piramide,
mm-hmm.
gebouwd op schuld en op rente. En die twee ingrediënten, die maken het dat het altijd een piramide zal zijn. En een piramide heeft altijd een hele grote onderkant.
Ja. Feitelijk kan het systeem alleen maar bestaan bij die hele grote basisonderkant.
Ja.
En daar druppelt het niet naar beneden, maar dat zijn echt spetters.
Precies, precies. Ja. En toen ik dat begon in te zien, dacht ik van ik kan wel geld gaan inzamelen voor Afrika, maar dat heeft gewoon geen nut.
Nee.
Want mijn passie om iets aan die armoede te doen, dat gaat gewoon nooit lukken in dit systeem. Dus als ik er echt iets aan wil doen, dan moet ik het systeem dus veranderen.
Ja, dat is heel interessant dat je dat zegt. Want bij de meeste mensen wekt dat een gevoel van machteloosheid op. Want het systeem is zo groot en wie ben ik nou helemaal? Ik ben een druppel in de oceaan en noem maar op. En gelukkig zijn er dan af en toe druppels die het wel doen. En jij bent er daar volgens mij één van.
Ja.
Beschrijf eens wat je bent gaan doen, want we komen hier ongetwijfeld nog op terug. Het gesprek gaat nog heel lang duren.
Ja.
Wat je zegt, ik ben gaan leven in de geef-economie.
Ja.
Misschien moeten we daar maar eens even wat meer...
Ja, precies. Dat moment nog even. Ja.
Ja, vertel.
Ja, dus wat het was, het werd voor mij duidelijk van, oké, ik geloof dus in een andere economie, in de geef-economie.
Ja.
Dus in geven in plaats van voor wat hoort wat.
Even voor alle duidelijkheid, bestond dat al of heb je dit verzonnen?
Verzonnen of het kwam tot me. Zeg maar.
Het kwam tot je. Nou ja, laat ik zeggen, de term, de geef-economie, die is door jou gemind.
Ja, precies. Ja, en maar ik merkte van ik was erover aan het delen. Dus ik schreef erover. Maar ik merkte gewoon bij mezelf van dit is niet genoeg. Als ik echt wil dat die er komt, dan moet iemand het gaan doen in de wereld.
Ja.
En toen dacht ik eerst van ikzelf zie ik het niet zo snel doen. Dus wie zou dat kunnen gaan doen?
Eigenlijk zocht je iemand die jouw geloof kon gaan uitvoeren.
Ja, precies.
een stroommannetje.
Ja, precies. Ja,
dat is ook interessant, want je hebt een heel goed idee.
Ja.
En dat is een heel goed idee, maar niet voor mij.
Nee, precies.
Echt een heel menselijk ook.
Precies. Dus al dat soort dingen gebeurde, tot die 27 februari.
Ja.
Toen was het moment dat ik merkte van maar als dit mijn term is en mijn geloof, dan moet ik dit gaan doen.
Exact.
En ik had dus, ik dacht dus van ja, als iemand nou is al zijn spullen weggeeft en zijn huis opzegt en ja, er is overvloed, dus je kunt dan gewoon prima overleven.
Ja. Dus ja, wacht even, want je gaat heel snel. Hè? Ja? Ik wil dit even laten doordringen als je hier naar zit te luisteren. Ik resoneer een beetje op hetzelfde niveau. Ik heb ook wel eens dit soort gedachtes. Ik heb hier ook veel over geschreven. Ik heb het overigens nog nooit gedaan. Dus ik denk nu echt, oh fuck. Iemand nog een podcast setje? Nee. Maar nee, ik heb een ander pad ervan. Want je gaat zo snel, omdat je zelf precies begrijpt wat je zegt.
Ja, ja.
Je zegt namelijk, er is overvloed. Ook dat is een... Voor mij is dat een vaststaand feit. Ja. Als je namelijk gewoon kijkt, er valt elke dag meer zonlicht op de aarde. Elke minuut volgens mij 2000 keer dan dat we er per dag nodig hebben.
Ja. Dus,
en alles is te herleiden tot die energie. Weet je? Ja. Geld is ook gewoon tijdelijk opgeslagen energie. Dus dus er is zat voor iedereen, het is alleen verkeerd verdeeld.
Ja.
Dat is eigenlijk dat is altijd mijn conclusie. Dus als je zegt van, nou, er is overvloed, daar moet je dan maar op vertrouwen. Maar dat is ook bijna een boeddhistische houding.
Want ja.
ook daarin zeggen mensen van, er zal wel voor mij gezorgd worden als ik me overgeef aan mijn pad. Of zo.
Ja.
Ik hoor ook nog, en dan mag jij weer, ik hoor ook nog The Hero's Journey. De beroemde verhaallijn uit alle. Hè, je bedenkt iets en je denkt, oh, nou, je blijft je nog een beetje verzetten. Maar oh ja, het is mijn, dan moet ik maar. Dus, okay, dus ja. Op 27, het wordt een heel ding. 27 februari 2012, jij besluit van, oké, nou, ik krijg iemand anders niet zo gek.
Nee, precies.
Dan moet ik het mezelf doen.
Ja, ja, en ik besefte ook van dat ik op zoek ben naar iemand anders. Dat is mijn angst.
Ja. Want je was vrijgezel op dat moment ook nog.
Ja, 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 precies. Dus het was gewoon een innerlijke strijd. En dat heeft weken geduurd, ja. Zeg maar. En zeker naar deze keuze toe heb ik gewoon 3 dagen op bed gelegen en gewandeld. Omdat er zoveel
gebeurde. Ja. Ja, sorry dat ik het was. Ik kan me nou, wat je zei van ja, ik zocht iemand om het mee samen te doen. Ik kan me ook voorstellen, want bij de Hero's Journey is dat ook altijd. Die heeft zo'n sidekick. Die dan af en toe zo'n steuntje of een grappige opmerking. En ga maar. Ik kan me ook voorstellen dat het namelijk eenzaam voelt. Als je in je eentje hebt uitgedokterd dat het huidige systeem niet klopt. En ja, er zijn meer denkers die er zo over denken. Maar die ken je dan misschien niet of je hebt er geen contact mee.
Ja.
Dan besluit je om dat te doen. Ja, het liefst zou je ook wel af en toe van iemand horen, jeetje Robert, wat een goed idee.
Ja.
Was waarschijnlijk niet zo.
Nee. Nee, ik merkte ook van, dat ik voor deze keuze sta, dat moet ik niet met anderen gaan bespreken. Want dan wordt het gegarandeerd, worden er allemaal angsten op me gelegd.
Ja.
En dan wordt het alleen maar moeilijker. Dus ik moet dit zelf intern uitdokteren of ik dit wil.
Ja.
Ja, en daar kwamen ook gewoon hele, hele erge angsten bij omhoog. Dus tot gewoon een pure doodsangst aan toe. Want het voelt echt als een sprong naar... Ja, je weet het niet waar naartoe.
Nee.
Je weet niet of er aan de overkant wel echt iets is, zeg maar. Dat is echt een onontgonnen gebied.
Ja.
En ja, gaat het leven daar wel door?
Maar je hebt natuurlijk in die 3 dagen dat je op bed lag te denken en te wandelen, heb je ook wel bedacht van wat is het ergste dat er kan gebeuren?
Ja.
Dat niet waar is, toch?
Ja.
En dan ga je gewoon, dan solliciteer je weer.
Ja.
Dan huur of koop je weer een huis en dan gaat het gewoon weer verder zoals het was. En dan hou je verder je wafel erover.
Ja.
Toch? Ja.
Ja, nee, precies. Ja. Dat was ook de andere kant, ja. Van ja, als student had ik ga eigenlijk terug naar mijn, hoeveel ik had als student, namelijk niks.
En je gaat experimenteren.
Ja, precies. Dus het is niet...
Hoe oud was je toen?
26.
Ja.
Dus het was aan de ene kant was het dus inderdaad van ja, zoveel is er niet aan de hand. Maar aan de andere kant, doordat je dus zo tegen de stroom ingaat, ja, dat voel je gewoon heel sterk. Van, ja. Je voelt ook echt dat alle vriendschappen komen op losse schroeven te staan. Ja. Relatie met familie komt op losse schroeven te staan. Ja. Alles komt op losse schroeven te staan.
Ja.
En dat voel je ook heel sterk. Dus ja. het is niet alleen... Dus dat was vooral de grootste angst. De grootste angst was niet of ik wel eten zou hebben en zo.
Nee, de angst was gewoon, word ik nog geaccepteerd?
Ja, ja.
Hoor ik er nog bij?
Ja.
En eigenlijk is het antwoord nee, je hoort er niet bij. Want je gaat iets doen wat niemand doet.
Ja.
Dus op een bepaald vlak hoor je er ook echt niet meer bij.
Nee.
En op een ander vlak word je misschien ineens omarmd als een nieuwe guru. Hoor je er heel erg bij.
Ja.
Maar dat wist je toen nog niet.
Nee, ja, precies. Je weet gewoon niet wat het... wat het gaat doen. Je voelt alleen wel dat... Ja, je voelt gewoon dat als je met iemand erover gaat praten... die zal zeggen, ja, Robert, doe even normaal. Ga terug in je hok.
Ja.
Dus ja, dat voel je gewoon heel sterk. En dan voel je toch dat je er doorheen...
Die twee vormen van spanning, denk ik, dat die ook door elkaar heen lopen. Wat ze in het Engels excitement noemen.
Ja.
Dus de opgewonden spanning van, wow, what fuck, wat gaat er gebeuren?
Ja.
Die is op zich wel lekker. En die andere inderdaad, van, oh jee, wat nou als?
Ja.
Dat duiveltje. Die waren in een soort tweestrijd.
Ja, precies. Ja, ik had pas schreef ik ook over... volg je gevoel.
Ja.
Op dat moment, zeg maar, van als ik mijn gevoel had gevolgd... van ja, mijn gevoel was aan de ene kant dus inderdaad van... ja, ik wil dit doen. Maar aan de andere kant was het gevoel ook al die angsten. Dus ik zeg nu altijd, volg je hart in plaats van volg je gevoel.
Ja.
Want dat was het stuk waar ik uiteindelijk voor gekozen heb.
Ja.
En al die angsten, die probeerden me... tegen te houden.
En dat hart, schreeuwde dat of fluisterde dat?
Goeie vraag.
De ervaring is namelijk dat vaak de angst staat te roepen en te schreeuwen... en aandacht staat te vragen en in je lijf gaat zitten... terwijl dat hart gewoon onmiskenbaar, maar zachtjes fluistert.
Ja.
En dat je ergens daar...
Dat klopt wel aardig, ja.
Heb jij een spirituele beoefening gedaan? Ben je een spiritueel mens? Was je dat? Ben je dat?
Ja. Ja, daar kwam het ook wel uit. Dus ik had daarvoor een aantal ervaringen gehad... die ervoor zorgden dat ik geloof... dat er meer is tussen hemel en aarde. Mm-hmm. En dat hielp me ook... dus dat ik voelde van inderdaad wat je net zegt, van ja, als je je pad volgt, dan word je gedragen, word je ondersteund. Daar geloof ik nog steeds, geloof ik nog steeds in.
Ja.
En op dat moment was dat er ook, alleen ik had het nog niet zo sterk ervaren. Dus het was echt de keuze van, oké, ik geloof dat, maar als ik het ga doen, is dat er dan wel.
Ja. En kun je touw geven aan datgene wat er zou zijn? Waar geloof je dan in, los van de geef-economie? Is het een god? Is het de verbinding tussen mensen? Of heb je daar zelf iets anders voor?
Ja, ik vind het altijd... als je het in woorden vat, dan doet het altijd tekort.
Zeker, woorden verwijzen slechts naar iets.
Ja, precies. Dus zeg maar, voor mij is het zo van dat ik teksten uit de Bijbel, als ik... Ja, en lees van via Jezus kom je tot God.
Mm-hmm.
Ja, dan lees ik van ja, volg de liefde en dan is God daar om je te ondersteunen.
Ja.
Maar ik ben niet christelijk. Ik zeg altijd, ik ben niet religieus, maar wel gelovig. Mm. Gelovig.
Ik zou zeggen, je bent gewoon super eigenwijs.
Ja, dat ook.
En dan want ik speel graag met woorden. Ja. Dan heb je dus eigen en wijs.
Ja, ja.
Dus het is jouw eigen wijsheid die je dan daar brengt. En
ja precies. En dus inderdaad een universum of een god die ondersteunend is aan mijn pad.
Ja.
En dat geloof ik voor iedereen.
Ja.
Dus dat er is.
Ja, ik gebruik vaak in systemisch werken, gebruik het zinnetje, daar waar je voet zet ontstaat het pad. Ik geloof ook niet dat je er heel veel invloed op hebt. En dat als ik jou beluister, hoor ik dat eigenlijk ook. En dat is natuurlijk wel gebiased met mijn manier van denken. Maar ik hoor een beetje die interne strijd en er was gewoon geen andere weg. Eigenlijk is het een heel belachelijk idee dat jij iets verzint... en dat je dan iemand zoekt die dat zou moeten doen.
Ja.
Dus trouwens wel, in het economische model is dat heel vaak wat er aan de hand is.
Ja.
Ik bedenk een product of een product of een dienst. Vervolgens ga ik naar Fiverr. Dat lijkt heel sympathiek. En dan maakt iemand in India voor een tientje een logo. En ik laat weer een ander gastje, die laat ik een website bouwen. En uiteindelijk verdien ik heel veel geld met dat idee. En allemaal andere mensen hebben gewerkt. Best gek.
Heel gek, ja. Ja. Ja.
Ook fijn als je creatief bent, want dan hoef je zelf niet zoveel te doen. Maar in het model is het gewoon heel raar. Er wordt zoveel waarde op allerlei plekken eruit getrokken uit het systeem. Daar gaat het dan volgens mij mis. Maar dat is wel onderdeel van waar jij naar zat te kijken. Gaan we even terug naar dat... Het is wel lekker hoe het alle kanten vlot. Maar even terug naar dat moment dat jij dan daadwerkelijk besloot... toch het vertrouwen wist te vinden. Oké, er is overvloed.
Ja.
En mensen gaan me een gekkie vinden. Maar is dat maar zo? Of misschien ook niet. En toen, wat heb je toen gewoon concreet gedaan? Welke stappen werden er gezet?
Concreet was het de huur opzeggen.
Ja.
En al mijn spullen weggeven. En al mijn spullen betekent dan dat ik alleen nog een backpack met kleren. Een telefoon had ik nog wel. Dus kleren en een telefoon, zo ongeveer.
En had je veel spullen op dat moment?
Ja, ik had een huurhuis, gewoon normaal rijtjeshuis, zeg maar. En dat stond wel vol met meubels. En
waren mensen er happig op om het op te komen halen?
Ja en nee. Ja. Dus er waren echt wel mensen die het konden ontvangen.
Ja.
Maar er bleef ook best wel veel staan en zo. Dus het was dat alleen al was een heel proces.
Ja, gek is dat, hè? Mensen vinden het soms best moeilijk om zomaar iets te krijgen.
Ja, ja. Ja, dus dat was... En dat was sowieso gewoon heel interessant.
Hoe had je dat gedaan? Had je gewoon op Marktplaats gezet? Ik ben Robert, ik ga alles weggeven.
Maar... Nee, ik had een blog. En ik had het daar al over geef-economie op die blog. En dus ik heb het op de blog gezet van ik geef alles weg en dit is een beetje, dit is het overzicht van de spullen.
Ja.
En mocht je iemand weten die het zou willen,
ja
laat maar weten.
En dan had je ook geen voorwaarden aangesteld.
Nee.
Mijn brein zegt gelijk, daar kwamen natuurlijk handelaren op af. Dat is een economische model.
Nee, ja, precies. Dus het is dus daarom was het denk ik ook wel goed om mijn eigen blog. Ja. Dat het van daaruit verspreidde, zeg maar.
Ja, ja.
Dus er ging veel gewoon naar vrienden. Maar bijvoorbeeld ook, ik heb bedrijfskunde gestudeerd en ik had al mijn boeken nog. Dus voor weet ik veel hoeveel geld aan studieboeken.
Ja.
En een vader van een bedrijfskunde student, die kwam dat ophalen.
Ja, mooi cadeau.
Ja, ja. En... ja, en dat er zat ook niet heel veel...
Sowieso logisch om die weg te geven. Want waarom had je ze niet meer nodig? Je gaat er nooit meer in kijken.
Nee, precies. Nou ja, dat idee had ik toen nog.
Ja.
Eerder. Ja. Ja.
Maar dat is stom, hè? Dat is namelijk wat we doen. We hebben het al en dan houden we het maar.
Ja.
Elke keer als je verhuist, kom je weer zo'n doos tegen... die van de vorige verhuizing nog dicht staat.
Ja, ja.
Weet je, ja, moet ik die nou weer meegaan? En dan maak je hem open en dan zit Memory Lane zit erin.
Ja.
En dat je denkt, ja, die gedachten die had ik ook kunnen oproepen zonder die spullen of zo.
Ja, ja.
Zo vaak dat we dat doen.
Ja, ja zeker, ja.
En had je verder een plan? Want je zegt, nou, ik had nog een telefoon en een backpack. Nou, voor die telefoon heb je ook een abonnement nodig.
Ja.
Dus moet dan toch af en toe iets van geld binnenkomen.
Ja.
Dus ja, dan gaan we nu van de why gaan we naar de hoe. Hoe dan?
Ja, ja.
Had je een plan?
Nou ja, dat was juist het idee om geen plan te hebben.
Supergoed. Ik zeg altijd, als je namelijk een plan hebt, kan het mislukken.
Ja. Ja, nee, precies. Dus het enige wat ik had is dat geloof in overvloed. Of geloof van ik liep door de straten en ik keek naar de huizen en dacht van ja, in al deze huizen is een kamertje vrij.
Ja.
Dus ja, als ik daar over nadenk, dan... Ja, dan is er genoeg. Het is alleen de vraag of mensen die overvloed ook delen.
Ja, ja, ja.
Wat
een grappige gedachte ook, ja.
Ja, van ja, zo simpel is het. Van ik hoef niet iets zelf te bezitten om er gebruik van te kunnen maken. Ja. Dus zo, dat was een beetje het achterliggende gevoel.
Mm-hmm.
En wat er gebeurde dus toen...
Maar je had ook iets te bewijzen, toch? Ik bedoel, het is ook een beetje... We zitten toch een beetje in die... religieuze termen. Het is ook een beetje zendelingenwerk.
Ja, maar aan het begin was het wel van... ik geloof dit. Maar tegelijkertijd weet ik niet of het er echt zal zijn.
Nee.
Dus zullen mensen wel echt hun deur openzetten voor mij?
Het is ook een experiment in die zin.
Ja, ja, precies. Dus aan het begin is dat wel helemaal open.
Sociologisch onderzoek, wetenschappelijk onderzoek, economisch onderzoek.
Ja, van alles.
Spiritueel onderzoek.
Ja, ja.
Mooie reisman.
Ja, nee, zeker.
Ik heb gelijk een idee voor een reisbureau.
Een spiritueel reisbureau.
Van een jaar, ja. En dan moet je heel veel geld betalen. Dan komen ze bij ons en dan zeggen we, nou, je moet nu alles verkopen. Hier is je rugzak succes. Het duurt een jaar.
Ja.
Zo zou het in de economische wereld gaan, Robert.
Ja, ja.
Dan zou je heel rijk worden van het idee van de geef-economie.
Ja.
Wanneer was je huur ook daadwerkelijk op, voorbij? Jij had het opgezegd. Per wanneer ging je weg?
1 maart.
Oké. Dat was vrij vlot ook dan.
Ja, 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 maand opzegtermijn. Ja. En ja, dus een maand later. Dus alle spullen waren weg.
Oh.
Er kwamen nieuwe huurders. En die, ja, die wilden alles wat er nog in stond, wilden die, ja, die vonden het prima om dat te ontvangen.
Oh,
dus, okay. Dus, en wat ze niet nodig hadden, dat, dat brachten zij dan weer weg naar de kringloop.
En dan stond je met je rugzak.
Ja.
Ja.
Ja, maar er was al heel veel gebeurd. Want naar aanleiding van dat weggeven kwam er ook al heel veel terug. Dus voordat ik een stap over de drempel zette naar buiten toe, had ik al 50 adressen waar ik naartoe kon.
Oh, wauw.
Dus dat was echt waanzinnig.
Wauw.
Ja.
Ja, mensen vinden het natuurlijk super interessant. Want, want we voelen allemaal dat het niet klopt. Ja, ik parafraseer nu even stickers en posters die de laatste jaren, het klopt niet. Weet je?
Ja.
En ja, dat zou kunnen, maar het is wel wat het is. Maar er is een hoop onrust in de maatschappij. Het gevoel van, ja, we zitten in een systeem wat ons niet meer dient.
Ja.
Ik denk dat dat een goede omschrijving is. Dus daar had je al veel resonerende mensen op, blijkbaar.
Ja, ja.
Je had wel heel de spanning weg trouwens.
Ja, dus heel veel.
Wordt bijna een saai verhaal. Ik geef alles weg en er stonden 50 plekken voor me klaar.
Ja, ja, maar ja, daardoor wel heel succesvol. Ja, van, het was,
zijn ogen beginnen te stralen, luisteraar.
Ja, ja. Ja, het was gewoon, ja, het was gewoon heel, heel tof om die sprong te maken.
Ja.
En daar dus al die doodsangst en alle andere angsten op te voelen. En dat je die sprong maakt en dat vervolgens je in een warm zwembad terechtkomt.
Het is ook wel super vrij dan op dat moment. Geen werk, geen verplichting. Je hebt alleen nog dat telefoonabonnementje.
Ja.
Ja.
Ja, klopt. Het is ook heel grappig, want ik had, ik had toen ook, zeg maar, als je het vanuit, als ik een maand terug ga, zeg maar, in januari, en ik zou dan kijken naar die sprong, dan zou je denken van, ja, maar als ik die sprong waag, dan ben ik totaal afhankelijk van iedereen.
Ja, ja.
Want ik heb niks meer.
Nee, precies.
Maar ik maak die sprong.
Ja.
En als vanzelf zijn die 50 adressen zijn.
Mm-hmm.
En ik voel me compleet onafhankelijk.
Ja, ja.
Het is echt, dat was zo paradoxaal van, Oké, ik ben nu daar naartoe en ik voel me dus juist helemaal vrij in plaats van wat ik een maand geleden dacht.
Ja, maar wat je dan dus ook moet kunnen, en dat is dan ofwel een karaktereigenschap ofwel het is iets wat je had bedacht en dat je daardoor weg doet, is jezelf de vrijheid gunnen om te ontvangen.
Ja.
En daar vinden heel veel mensen vinden dat heel moeilijk. Want er is ook nog zoiets als een mentale bankrekening.
Ja.
Jij geeft mij iets en dan heb ik het gevoel dat ik dus iets terug moet doen.
Ja.
Ook dat is iets wat ik heel veel tegenkom in het systemisch werken.
Ja.
En dat zie je vooral in de liefde, zie je dat heel vaak. Dan wordt het transactionele liefde.
Ja.
Nou, in mijn hoofd kan ik geld en liefde gewoon vervangen voor elkaar, want het is ook energie. Dus ik denk dat jij goed bent, dat moet haast wel in ontvangen. Ik weet niet of je dat altijd al was. Maar op het moment dat je namelijk alles weggeeft en alleen nog maar een telefoon en een rugzak hebt en er zijn 50 mensen voor je klaar, je bent letterlijk afhankelijk van hen op dat moment. Alleen, wij zijn allemaal afhankelijk van elkaar, maar willen het niet toegeven.
Ja.
Ik denk precies, dat, toch?
Ja, zeker, ja.
En als we gaan erkennen als maatschappij dat we elkaar nodig hebben, we hebben elkaar nodig, we kunnen het niet alleen.
Nee.
Niemand wil het alleen, het is niet leuk alleen. Maar we kunnen ook echt niet zonder elkaar. Elk experiment wat ooit op dat vlak is gedaan, toont het aan.
Ja.
En op de een of andere manier had jij dus blijkbaar die knop gevonden door gewoon te zeggen, hey, hier ben ik. Ik heb jullie nodig.
Ja, ja. Ja, en wat het ook activeerde, wat zorgde wat ervoor zorgde dat ik kon ontvangen, was dat ik me enorm waardevol voelde.
Ja.
Dus juist doordat ik mijn eigen weg had gevonden en mijn eigen term waar ik helemaal voor kon gaan staan.
Ja.
Daardoor voelde ik me heel waardevol. Dus ik voelde me veel waardevoller dan toen ik nog bij de duurzame bank werkte.
Ja, want toen was je gewoon een schakeltje in het plan van iemand anders.
Precies, dus doordat ik me heel waardevol voelde, was dat ontvangen ook niet zo'n issue.
Mm.
Van, dat ging eigenlijk toen als vanzelf. En jij hebt dan nog wel, aan het begin voel je dan nog wel inderdaad dat collectieve patroon van het voor wat hoort wat.
Mm-hmm.
Van inderdaad, als je iets krijgt, dan heb je het idee dat je iets terug moet doen.
Ja.
Dat voel je aan het begin nog een beetje, maar ja, al snel genoeg viel dat weg.
Ja, hier valt volgens mij echt iets te leren voor veel mensen. Want in het boeddhisme hebben ze het natuurlijk ook vaak, of zo, hebben we het vaak over geven zonder verwachting.
Ja.
En zoiets als je geeft zonder verwachting, dan krijg je het in 1000-voud terug of zo, zoiets.
Ja, ja.
En dan gaan mensen dat doen. Maar dan, ja. Zeg maar, oh ja, ik geef iets zonder verwachting. Maar ergens blijft altijd dat stemmetje in de achtergrond. Nou, dan krijg ik het in 1000-voud terug.
Ja, ja, ja.
En ik denk dat je daarnaar moet zoeken. Kun je dat stemmetje op de een of andere manier overstemmen of,
ja.
of negeren. En echt in vertrouwen stappen te zetten. Dus daar waar je je voet zet, ontstaat het pad. Nou, je hebt dat gedaan. Heb je het idee dat je daar iets voor hebt gedaan? Of is dat gewoon jouw systeem, wie jij bent? En daardoor kan je dit toevallig. Dat je dus eigenlijk vraag ik, heb je tips voor mensen die dit ook zouden willen doen? En dan niet jouw stap, maar gewoon op welk vlak dan ook.
Ja, nee, zeker, zeker. Nou, wat je zegt, van, de tip zou zijn, durf te experimenteren.
Ja.
Dus durf te experimenteren met onvoorwaardelijk geven. Durf te experimenteren met ontvangen.
Ja.
Want wat je zegt, ik herken dat stemmetje ook, zeker aan het begin, toen ik begon met geven. Van, dus om een voorbeeld van het begin terug te halen, van, dan stond ik voor mijn boekenkast en dan zag ik al die mooie boeken. En dan dacht ik van, waarom hou ik die hier vast?
Mm-hmm.
Dus toen ben ik die boeken weg gaan geven. Maar ja, dat waren dus mooie boeken.
Ja.
Dus ja, als ik die weggaf aan iemand, dan kwam er inderdaad zo'n stemmetje van, ja, maar ik ben wel over 2 weken wel benieuwd of hoe diegene dat boek vindt.
Ja.
Maar ja, diegene kan hem natuurlijk net zo goed in de kast zetten en nooit lezen.
Ja.
Dus,
Maar hij stond nu bij jou ook in de kast nooit gelezen te worden.
Nee, precies. En gewoon het moment dat ik het gegeven heb, dat is gewoon het moment dat waardevol is.
Ja.
En of die ander dat dan gaat lezen, van de waarde van die overdracht is sowieso vastgelegd, zeg maar. Van, ik hoef verder niet te toetsen of die waarde er helemaal uitkomt of zo. Ik heb het al gegeven en verder moet ik vertrouwen.
Het is grappig, het doet me denken aan, ik had een gesprek met iemand die had een heel goed plan voor een bedrijfsevenement, maar echt heel goed. Dat was echt heel tof. En die was zo blij. Zij was zo blij met dat plan. En ze zat alleen maar te hopen dat ze die pitch zou winnen. Want er wordt dan vaak gepitcht.
Ja.
Dus ze was aan het concurreren. Gaan we weer met 3 anderen. En toen zei ik tegen haar. Ik zeg, joh, laat dat nou eens los. Je hebt het mooiste plan wat je kon bedenken gemaakt. Je bent er zo trots op. Je vertelt het met vuur in je ogen. Het doet er niet meer toe of het wel of niet wordt gekozen. Want je hebt het gemaakt.
Ja.
En dat lukte niet helemaal in 1 keer. Maar het hielp wel.
Ja.
Maar daar zit het volgens mij. Doe wat je doet met veel plezier. Geniet van dat moment. En wat het gevolg is, ja, dat is het gevolg.
Ja,
daar
precies.
Heb je dan geen. En nou ja, ik kom er keer op keer achter. En volgens mij hebben we dat allebei meegemaakt. Dat als je dat echt gaat doen, 100% gewoon vanuit, oh, dit voelt alsof ik dit wil, moet, kan, whatever. Zonder verwachtingen, zonder, oh, dan hoop ik wel dat er dit en dit gebeurt daarna.
Ja, ja, ja.
Dan gebeuren er veel leukere dingen, namelijk.
Ja.
Dan als je voorraad had bedacht wat de uitkomst zou moeten zijn.
Ja, nou ja, precies. Ja, en inderdaad, want we zijn zo geprogrammeerd ook of zo. Door scenario's door te lopen. Van oh, dan dat zou kunnen gebeuren, dat zou kunnen gebeuren.
Ja.
Maar ja, wat er echt gebeurt, zit daar 9 van de 10 keer niet tussen.
Nee, nee.
Dus ja, waarom zou je dan daarover nadenken?
Ja, ja. Piekeren is de verkeerde kant op fantaseren, zei iemand ooit. Dus.
Ja, ja, ja.
En dat is ons brein, ons overlevingsmechanisme doet dat. Die kijkt alleen maar naar risico's. Die kijkt niet naar mogelijke mooie scenario's. Stom eigenlijk. Ja, nou goed, het is wat het is.
Ja.
Ja.
Nou, en het is ook collectief.
Ja, het is.
Van het is ook het. Dus je ziet in dus de economie zoals die nu is. Dus met angst en schaarste en concurrentie.
Ja. Ja.
Van dat is nu wat we gewoon collectief ook in onze patronen hebben.
Ja.
Dus we hebben het allemaal in ons lijf.
Het zit in ons systeem.
In ons eigen systeem. We zijn allemaal een klein kapitalisme.
Ja.
Met je.
Zeker, ja.
En daar is het dus van... Ja, dat is gewoon goed om te onderzoeken.
Ja.
En daaruit uit te breken. En ook... Van ja, als je die dingen vindt, die patronen, van ja, schaam je er niet voor. Van ja, weet dat het bij iedereen aanwezig is. En, En ga vervolgens kijken van, ja, wil ik daaraan... het hoeft niet natuurlijk, maar ja, ik zelf had zoiets van... ja, ik wil dit veranderen, ja. Want ik wil deze patronen niet. Ik wil juist een ander systeem. Ja. En dus moet ik beginnen met mijn eigen systeem... om daar de schakels om te zetten.
Ja, ja. Het zinnetje kinderen die vragen worden overgeslagen... komt ineens bij me op. Dat is gewoon, ja, zo'n opvoeddingetje.
Ja,
terwijl
precies.
Eigenlijk... ook een vraag stellen, een hulpvraag stellen, kan heel waardevol zijn. Sterker nog, mensen vinden het heel fijn om een ander te helpen. Dit is de echte aard van de mens. We vinden het fijn om de ander te helpen.
Ja.
En als iemand aan jou vraagt, kun je mij even helpen? 9 van de 10 zeggen, ja, tuurlijk.
Ja.
Het liefst nog iemand die je niet zo goed kent. Zo iemand helpen, dat is helemaal... want dan voel je jezelf de barmhartige Samaritaanse.
Ja, ja.
Zo grappig dat het heel spiritueel, bijna een christelijk gesprek wordt.
Aanvullend hierop, ja. Want we hadden het natuurlijk over het ontvangen.
Ja.
Maar als je dus ontvangen gaat zien vanuit... met ontvangen geef je de ander gelegenheid om te geven.
Ja.
Dus je geeft iets als je ontvangt.
Ja. Nou, er is geen verschil tussen geven en nemen.
Nee, precies. Dus dan valt het juist weg inderdaad. Dan wordt geven en ontvangen wordt hetzelfde.
Ja.
En komt in dezelfde energie terecht.
Ja.
Terwijl we in dit systeem dus is geven iets heel anders, ja, dan ontvangen. Want ontvangen is juist, dat doen alleen de mensen die zwakker zijn, zeg, ja, maar. En geven, dat zijn de mensen die het beter hebben.
Mm.
Terwijl...
ja, je creëert een wereld van daders en slachtoffers.
Ja.
Bijna.
Ja.
Of van gevers en dat vind ik ook zo interessant, het woord schuld.
Ja.
Wij hebben natuurlijk in Nederland hebben daar maar één woord voor. En je hebt in het Engels heb je dan guilt en debt. Dat zijn twee verschillende dingen.
Ja.
Daarom is het in Nederland nog extra lastig als je schuld hebt. Want dan is het ook nog je eigen schuld.
Ja.
En zo gaan we er ook mee om. Terwijl, ik weet niet meer wie dat ooit zei. Maar het ging over armoede. En dus, ja, maar armoede, dat is geen psychisch ding. Er worden onderzoeken gedaan naar mensen die in armoede leven. En die hebben dan gewoon een lager IQ dan mensen. En dat klopt, omdat ons brein helemaal in de overlevingsstand gaat. En dan gaan we gewoon in een soort paniek. Ons brein kan gewoon minder aan. En we worden, ja, daadwerkelijk dommer.
Ja.
Dus we gaan ook nog eens dommere beslissingen nemen. Maar dat komt niet omdat die mensen dommer zijn. Dat komt gewoon omdat ze in een situatie gepropt worden. Terwijl schuld is niks anders, of armoede is niks anders dan een gebrek aan geld.
Ja.
En dat kun je dus oplossen door geld te geven. En dat is veel makkelijker dan een coach die jou gaat helpen om die 40 euro die je per week nog over heb na de schuldsanering, om die op een verstandige manier te verdelen. En die gozer die dan die coach is, die verdient 2000 euro per maand.
Ja.
Ja, sorry, ik vind dat zo grappig. Het is echt zo cynisch.
Ja, ja, ja.
Dat is wat onze maatschappij aan het doen is. En het is allemaal goed bedoeld en vanuit de juiste intenties.
Ja, ja, precies. Maar als je uitzoomt,
ja,
dan zie absurd. Je pas hoe gek het allemaal, hoe gek het allemaal is. Ja.
De toeslagenaffaire, daar is nu een uitvoering.
Schandaal, hè?
Ja. Ja, het is echt een schande. Nee, ja. Je hebt gelijk. Ja, zeker. Maar overigens, hier zit ook geen schuld bij. Hè? De mensen die het hebben veroorzaakt, hebben dit, ja, ook niet expres gedaan.
Nee,
het is niet dat er een ambtenaar of een... we gaan eens even lekker. Dat is allemaal niet gebeurd. Dat zijn allemaal die mechanismes die op elkaar inwerken.
Ja.
En als er een probleem is en je probeert op een rationele manier dat probleem op te lossen, dan wordt het meestal erger. En feitelijk wat jij hebt gedaan, objectief gezien, is dat irrationeel.
Ja.
Dat is namelijk buiten het systeem wat je doet. En dan krijg je ineens iets heel anders. Maar die toeslagaffaire, er is nu een organisatie opgetuigd die dat moet oplossen. Daar werken iets van 2400 FTE. En inmiddels is daar ook alweer allemaal mediation aan de gang. Omdat het een onveilig werkklimaat,
ja, ja,
is. En
ongelooflijk, ja.
Ja. Nou ja, het is eigenlijk heel logisch dat het gebeurt. Want als je uitzoomt naar het niveau waarop jij aan het opereren bent...
Ja.
De Belastingdienst die bestaat alleen maar omdat we bang zijn dat er anders geen belasting wordt betaald. Banken bestaan er omdat we bang zijn dat ons geld anders gestolen wordt. Het is allemaal omdat we elkaar niet vertrouwen.
Ja.
Ik zei ooit, en volgens mij reageerde jij er ook op LinkedIn, in een opstelling, zei ik laatst, doe je ogen eens dicht. En stel je nou eens voor dat iedereen te vertrouwen is.
Ja.
Als je dat doet, dan zul je gezien dat het hele systeem afbrokkelt.
Ja.
En dan kun je doen wat jij doet.
Precies, en dan kunnen we het allemaal doen.
Ja, ja, ja. Dan hoef ik hier deze ruimte niet te huren. Dan kan ik hier gewoon naar binnen lopen.
Ja.
En kijk, wordt dit vanmiddag gebruikt? Nee? Oh, dan ga ik hier even zitten.
Ja, nou ja, precies. En ja, dan kun je op een terras gaan zitten en je drinkt wat.
Ja.
En je loopt daarna weer weg. Zonder, ja. Ja, van, maar, ja.
Het grappige is, als je dat zegt, dan... ik voel het ook in mijn lijf, ik word er heel enthousiast van. Het zou zo mooi zijn, maar dan komt gelijk het woord communisme.
Ja, ja. Boeiend, hè?
Ja, ja. En dat is natuurlijk mislukt.
Mm-hmm.
En dat is mislukt, omdat daar weer ook de verkeerde parameters op een gegeven moment zijn ontstaan, denk ik.
Ja, precies. En als je, ik vind altijd, van communisme werd opgelegd.
Ja.
Dus dat is ook gewoon een systeem van bovenaf.
Ja.
En geef economie van, ja, ik ga dit nooit opleggen aan mensen, want dan gaat het nooit werken.
Nee.
Mensen moeten gewoon zelf voelen van, dit is beter voor mij.
Ja.
En dus dat het als een olievlek groeit, dat is de enige manier waarop het de wereld kan veroveren, zeg maar.
Ben jij nog ergens ingeschreven?
Momenteel niet.
Besta je nog, wou ik zeggen.
Ja, dat wel, ja. Ja, ja ik werd wel van de week door de politie aan de kant gezet. En ik had nog steeds de goede papieren. Ik sta niet op een zwarte lijst of zo. Nee.
Maar je bent nog Nederlander.
Ja.
En de belasting hoef je niet te betalen, want je verdient geen geld.
Nee.
Zijn er dan andere belastingen die je wel moet betalen?
Ik maak het even praktisch, hoor.
Oh, okay. En als je naar het ziekenhuis moet...
Ja, we hebben nu geen zorgverzekering meer ook. Maar het interessante is, dus ik leef nu 11 jaar in de geef-economie.
Ja.
En sindsdien niet meer naar de dokter geweest.
Nee. Ja, goed, maar ja, stel dat het universum nog een nare verrassing voor je in petto heeft.
Ja.
Om je nog ultiem te testen.
Ja.
En je krijgt, een aandoening die geopereerd moet worden.
Ja. Ja, dan zien we het dan weer.
Gewoon naar het ziekenhuis gaan en kijken wat er gebeurt.
Ja, bijvoorbeeld. Of,
maar je zet dan, kijk, en hier kom je op het punt dat het gewoon, denk ik, te spannend wordt voor de meeste mensen.
Ja.
Want daarmee zet je jezelf... je brengt jezelf letterlijk in gevaar.
Qua gevoel voor de meeste mensen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, van letterlijk is het niet zo.
Nee.
want ja, wat je zegt... waar we het eerder over hadden... het is juist fijn om voor elkaar te zorgen.
Mm-hmm.
Dus dat is ook waar ik op vertrouw...
Ja.
Mocht er zoiets gebeuren.
Ja.
Van... Dan vertrouw ik, want ik geloof in de mens. Ik geloof in het goede van de mens.
Ja.
Dus ik geloof ook van, ja, mocht ons iets overkomen, dan zijn er gewoon ook mensen die voor ons kunnen zorgen.
Af en toe stel ik vragen die niet eens per se bij mij opkomen, maar waarvan ik zo vermoed dat ze zo leven bij de mensen die hier naar luisteren.
Ja.
En ik wil ook zeker niet de journalist uithangen, want ik kan me zo voorstellen dat als je dit... in de normale journalistiek, dat ze alleen maar kritische vragen stellen. En dat je. Of is dat een aanname die niet klopt van mijn kant?
Nou, komt wel veel voor, ja.
Ja,
ja, ja. Dus. Regelmatig zijn we wel in de media.
Ja.
En dan is het is gewoon een mengelmoes qua vragen, zeg maar. Aan de ene kant is er best wel veel interesse. En dat mensen wel gefascineerd zijn. Dus vanuit nieuwsgierigheid komen zeker ook vragen. Maar ook regelmatig gewoon vragen vanuit... dat wij gewoon al voelen van... we weten precies waar die vandaan komt.
Ja. Dus, je praat veel in de wijvorm. Wie is die andere helft van het stel, zullen we maar zeggen?
De andere helft is mijn vrouw Petra.
Ja.
En wij zijn ook onze kinderen,
ja.
Doris en Isa.
Ja.
En dus wij met z'n vieren leven we in de geef-economie.
Ja.
En Petra, ja, die... wat kan ik daarover zeggen? Ja, die is
ben
gewoon
je tegengekomen?
Ja, ja, ja. Dus 3 maanden na... of een half jaar, na dat moment, 27 februari.
Ja. Yeah.
Dus toen ik helemaal in de geef-economie aan het leven was... toen ben ik Petra tegengekomen.
Ja.
Ja, en...
die stelde de huizen open en jij dacht, ik blijf.
Nou ja, zo ongeveer, ja. Ja, ja, we hadden, ja. We zijn elkaar tegengekomen via Twitter.
Mm-hmm.
Oh. en van daaruit ontstond online mooi contact.
Ja.
Toen hebben we elkaar ontmoet en inderdaad 5 dagen later woonden we samen.
Wat grappig.
En zetten ze haar huis open voor me en ben niet meer weggegaan.
Ja. En hebben jullie daar de spullen uiteindelijk ook weer weggegeven?
Ja. Ja.
Ja. Ja. Want anders dan zou het gewoon een heel goed datingverhaal zijn.
Ja, precies. Ja, nou ja, dat is zeker een aanrader.
Ja, ja.
Nee, maar uiteindelijk wel. Dus ze had al niet zoveel, maar mm-hmm. Een jaartje later zijn we met z'n tweeën op reis gegaan.
Ja. Yeah.
En toen ook huur opgezegd en de spullen weggegeven.
Oké, okay. Ja. Dus toen hadden we twee musketeers?
Ja.
Lijkt me dan ook nog wel, want je hebt twee kinderen, hoe oud zijn die nu?
7 en 3.
Oké, maar dat lijkt me dan ook nog wel weer een soort next step. Sowieso is een kind krijgen al levensveranderend. Maar als je dat in de geef-economie moet doen, hè, dat is weer de kritische stem van de buitenstaander. Ja. Hoe is dat dan?
Ja, dat was niet meer zo spannend. Want inmiddels heb je al zoveel bevestiging gekregen.
Ja.
Dat geen issue is. Ja. Van het, ja. Nee, dat heeft niet.
De spanning was er eigenlijk helemaal af. Voor jullie in ieder geval.
Ja, precies. Van ja, wij hadden gewoon. Dus om even een praktisch beeld te schetsen. Ja. We hadden toen Peter huur opzegde en we dus uit dat huis gingen. Ja, hebben we jaren geen eigen huis gehad,
mm-hmm.
maar wel altijd onderdak.
Ja.
Dus er waren altijd mensen die langer op reis gingen of, en ons verhaal bleef wel gewoon een beetje rondgaan.
Ja.
Dus er waren altijd mensen die aanboden van je kan hier altijd zijn. Dus of omdat mensen zelf op reis waren of gewoon dat we er sowieso konden zijn. Dus er was altijd genoeg.
En ik was mensen ook, als je Maslow erbij haalt, is ook zo'n piramide.
Ja, ja.
Maar daar zit onderdak en veiligheid zit daar heel hoog, althans heel laag, als een van de basisbehoeftes van de mens. Levert het ook geen onrust op, dat je niet aardt ergens?
Jawel.
Dat is het enige, dat is echt van mezelf. Dat ik denk, ik zou een fijne plek van mezelf, gewoon daar waar je, daar is iedereen wat mij betreft welkom.
Ja.
Dat lijkt me wel fijn om iets te hebben waar je naar terug kan keren of zo.
Nou ja, wat het in ieder geval is, de dynamiek van als je steeds van plek wisselt, heb je geen creatie-energie.
Mm-hmm.
Want alles gaat op in dat
landen.
In dat reizen, in dat landen. Dus dat is dan gewoon het verhaal wat je leeft, zeg maar. Maar je kunt niet een boek schrijven of een nieuwe website opzetten. Dat lukt dan gewoon niet. Daarvoor moet je langer op een plek zijn en dan kan je
vanuit de stilte,
opbouwen.
Vanuit de rust.
Ja, want ieder huis, wat we ook gemerkt hebben, ieder huis, daar hangt een eigen energie van die mensen. En dat pik je ook op en daar moet je dan ook mee omgaan of verwerken of doorheen.
Je leert heel veel.
Ja, alleen het is wel gewoon werken, zeg maar. Want het kost gewoon tijd en energie.
Ja.
Dus het is en heel mooi, maar ja, soms wil je ook wel gewoon andere fases. En dat je iets anders in de wereld zet.
Ja, snap ik. En andere praktische dingen, gewoon een beetje anekdotisch. Wat voor soort dingen gebeurde er? Om dat beeld ook een beetje af te maken.
Wat voor soort dingen?
Want je had een blog, je had de term geef-economie.
Ja.
Je leefde in die geef-economie. Je leert iemand kennen. Daarmee leefde je samen in de geef-economie. Maar kwamen er ook al discipelen? Had je al een laatste avondmaal gecreëerd? Hoe zag het eruit? Had je contact met anderen?
Ja, om een voorbeeld te geven van... we hadden zelf zoveel ontdekt dat we zoiets hadden van... dit willen we graag delen met mensen.
Ja.
Dus we stelden... onze tijd beschikbaar als een soort coaching voor mensen die hierin stappen wilden zetten. En dan hierin stappen betekent van gewoon meer vanuit jezelf gaan geven in de wereld. Dus jezelf zijn en van daaruit gaan geven in plaats van geven wat een ander van je verwacht. Dus daar deden we dingen in. Maar wat er vooral gebeurde was dat er kwamen wel mensen op af, maar echte stappen werden eigenlijk niet gezet. Van misschien een keer een baan opzeggen, maar dan ook een week later alweer een nieuwe baan.
Ja.
Dus de echte stappen die bleven eigenlijk uit. En dus voor ons was dat wel en een beetje teleurstellend is een te groot woord, maar We hadden zoveel drang om, want we weten gewoon dat je er gelukkiger van wordt en blijer van wordt.
Ja.
Dus we wilden mensen graag het graag overbrengen, maar dat lukte dus niet erg. En we kwamen regelmatig in de media. En wat daar gebeurde was dat als we in de media kwamen, dan kwamen er heel veel heftige reacties op ons af.
Ook negatief.
Heel negatief, ja. Ja. Dus of we werden helemaal opgehemeld, ja. tot helden van de week en weet ik veel wat. Mm-hmm. Of we werden gewoon weggezet als egoïst en kindermishandeling en weet ik het wat, wat er allemaal naar ons toe werd geslingerd.
Ja, als je in die hypnose leeft en je wilt erin blijven geloven, dan zul je dat andere beeld wel kapot moeten maken.
Ja.
Ik bedoel, even los van welke van die twee waar is, maar ik snap wel waar dat dan vandaan komt.
Nou ja, precies. Je hebt gewoon twee totaal verschillende wereldbeelden en mensbeelden.
Ja.
En als je je hele leven hebt opgebouwd op het mensbeeld wat nu normaal is.
Ja,
ja, nou ja dan,
maar dat is geen keuze.
Nee.
Het is wel een keuze tussen ons, maar het is geen keuze. Voor de meeste mensen is dat gewoon wat het is.
Dus
dat je daar überhaupt uit kan jezelf uit kan bevrijden.
Ja.
Dat je daar het anders in kan doen. Dat is zo, zo ver weg van wat de meeste mensen geloven.
Ja.
En dan ben je dus ook gewoon een angstbeeld, Robert.
Klopt.
Je bent gewoon een hele enge man die hele enge dingen doet. Want jij wijst me op allemaal tekortkomingen in mezelf.
Ja.
Ineens schiet me iets heel kleins te binnen. En volgens mij snap jij hem gelijk. Mijn ex, we woonden in een klein dorp. En die ging rond kerst ging ze, dat vond ze leuk, had ze kleine kerstcadeautjes gemaakt. Gewoon een plantje met een kaartje eraan van de kerstman, liefst. En dan namen erop. En dan met onze kinderen ging ze dat zo wegbrengen. Ding dong aan me, alsjeblieft, voor ik heb prettige kerst. En er werden dus mensen, niet mensen die het ontvingen, maar andere mensen werden boos op haar.
Ja.
En ik dacht echt, hè, wat gebeurt hier nou? Maar dat is dit mechanisme.
Ja, ja.
Want eigenlijk zouden ze het liefst hetzelfde dat ook zo doen.
Ja.
Een soort sociaal gebaar maken. Maar ze zijn te druk. Of ze zijn bang om gek gevonden te worden. Of wat dan ook.
Ja.
En dat mechanisme zorgt dan voor die boosheid.
Ja, klopt.
Maar jee, wat zou jij dan een berg over je heen gehad hebben?
Ja, ja, zeker. Dus we hebben een keer in het Algemeen Dagblad gestaan.
Mm-hmm.
En toen op een zaterdageditie. En dan in het midden was een grote foto van ons. En de kop erbij. Geef alles weg en leef in luxe.
Oh, wauw. Wel mooi. Goeie slogan.
Ja, hij was goed gevonden, ja. En het artikel was ook goed. Mega goed gelezen ook. Maar daardoor ook enorm veel reacties op social media. Mm. We hebben een week lang, zeg maar, was het zo intens qua wat er op ons afkwam. Dat we een week lang gewoon rustig over ons heen hebben laten komen.
Yeah.
Maar er komt inderdaad heel veel op ons af, ja.
Ja, ja. Dan krijg je ook allemaal een cadeau.
Ja, ja. Ja, die had ik er niet bij verwacht toen ik... zeker niet toen ik aan het begin van... toen ik had echt zoiets van... ja, geef economie zoveel mooier.
Ja.
Dus ik ben bezig met de wereld mooier maken.
Hoe kan iemand daar nou tegen zijn?
Ja, hoe kan iemand daar nou tegen zijn? Dus aan het begin was het echt een grote mindfuck. Van wat gebeurt hier nou eigenlijk? En langzaamaan besef ik dan, van iemand wil gewoon zijn eigen leven beschermen. Ja. En van dit is hoe ik het nu heb ingericht.
Ja.
En doordat ik het anders doe, of doordat wij het anders doen, zijn we een spiegel en... ja, en daarmee zitten we aan de fundamenten van iemands leven zitten we te tornen.
En daarom hebben we het de hele tijd ook over die spirituele concepten. Want wie ben je nou eigenlijk? En als je aan mensen vraagt wie ben je, wat gaan ze dan doen? Dan gaan ze al hun rolletjes vertellen.
Ja.
Ik ben vader. Als het mee zit, beginnen ze daar. Vaak zeggen ze, ik ben...
bankier.
Partner. Partner bij Deloitte.
Sorry
Deloitte. Ik vind jullie ook lief. nee, maar... dus je gaat het over al die rollen hebben. En feitelijk, jij gooit al die maskers af. Al die rollen gooi je af.
Ja.
Dus je hele identiteit laat je achter. Maar vervolgens creëer je een nieuwe. Namelijk, ik ben Robert, ik leef in de geef-economie. Dat is dan je rol. Daarvan zeg je zelf, dat is een hele positieve. En je vergeet er voor het gemak dat je daarmee inderdaad andere mensen iets laat zien. En dat is hetzelfde met mensen die vegetarisch eten. Dat is ook zo grappig. Ik eet ook wel eens een beest, maar dat is gewoon dat is dan een beest wat leuk heeft geleefd. Zo praat ik het goed voor mezelf. En ik stond op een borrel en er kwamen bitterballen voorbij. En er waren dan met vlaggetjes en zonder vlaggetjes. En iemand zei, wat is het verschil? Ja, die met vlaggetjes zijn vegetarisch. En die andere zei, dan neem ik deze zonder vlaggetje. En er waren drie van die mannen die dan allemaal zonder vlaggetje. Want vlees, zelfs hier bitterballen. Dus ik pak die vegetariërs. Ik zeg, ik ben moreel wel superieur aan jullie. En ik neem een hap. Alle drie over de pis, maar echt boos.
Ja, ja.
En het is zo grappig, want je hoeft dus niks te doen om gewoon bij iemand op een knop. Want ergens voelt blijkbaar iemand daar een schuldgevoel.
Ja.
En je zegt één ding en het was gewoon echt een grap. Boef, helemaal ontploft. En ik vind dat zo lollig. En dat is dan een beetje mijn rol. Ik vind het altijd wel grappig om een klein beetje recalcitrant te zijn.
Ja.
Vanuit liefde overigens. Maar dat, ja, dat je dat niet had voorzien, dat snap ik.
Ja.
Maar het lijkt me wel heftig.
Ja, nou ja, zeker. Zeker aan het begin, ja. Ja, en je leert ermee omgaan.
Ja.
En je leert ook... nou ja, je weet, je begint steeds meer te snappen van... wat voor reacties waar je iets mee kan... en waar je niks mee kan, zeg maar. Dus als iemand vol in die emotie zit... ja, en je krijgt alles gewoon op je afgevuurd. Ja. Van ja, daar kan je ook gewoon niks mee. Van iemand zit zo in de weerstand dat ja, onze deur blijft gewoon open voor zo iemand. Maar ja, op dat moment kunnen we daar niet echt over in gesprek.
Als je nou uitzoomt tot het allerhoogste niveau, zou je dan kunnen zeggen dat feitelijk elke wet en elke regel dat het allemaal onderdeel uitmaakt van het niet kloppende systeem. En ik maak hem bewust zo groot als dit.
Ja.
En dat alles wat eruit vloeit, dat zeg maar een soort beperking is van wie of wat we werkelijk zijn als mensen. Dus in effect zijn we gewoon wezentjes die rondschouwen, die verbonden willen zijn met de ander.
Ja.
En een leuk leven willen leiden of een waardevol leven, whatever.
Ja.
Er is genoeg voor iedereen, dus alleen... Nou, het is verkeerd verdeeld. Het begon met een regel hier en een regel daar... en een koninkje hier en een belastingje daar. En toen kwamen er steeds meer regels. Maar op het moment... Dat maakt het zo complex. Jij kiest vrij radicaal. En je hoort ook zeggen nu vrij radicaal. Maar ja, jouw vrijstaat, voor zover die bestaat... is nog steeds binnen die bubbel, binnen dat hele systeem. Maar als ik uit zou zoomen naar het niveau van de wereldbol... en ik kijk ernaar, dan zie ik het niet eens.
Nee, klopt. Nee.
En dan zou ik ook kunnen zeggen dat een zwerver... die hier in Bussum uit de vuilnisbakken eet... die leeft ook in de geef-economie.
Ja.
Of ja, nou ja, dat druppelt door. Die leeft ook nog steeds. Die heeft er een minder goed verhaal bij. Die heeft ook geen huis. Die heeft ook alleen maar een rugzak of twee al die tassen.
Ja.
Wat is het verschil?
Ja, het verschil is dat... nou ja, wij hebben er bewust voor gekozen. Ja. En we leven dus van daaruit ook niet in een... Vaak is een slachtofferrol in dat geval.
Ja.
En wij leven niet vanuit een slachtofferrol, nee. Maar juist vanuit het kan anders. Dus wij zitten in de creatie naar iets anders.
Ja.
Terwijl een dakloze vaak slachtoffer is van dit systeem.
Zeker, ja.
Ja, dus dat is...
Dat is ook helemaal niet de bedoeling om jou daarmee te vergelijken, hoor. Maar...
Nee, maar goeie...
Dat zijn van die denklijnen.
Ja, zeker.
Hey, en ik weet dat je nu in een camper woont en leeft.
Ja.
Heb je die gehad?
Nou, we hebben een... volgens mij, ik weet het niet eens precies meer, maar volgens mij hebben we een erfenis. We krijgen sowieso donaties van mensen.
Ja.
Dus we leven wel met geld.
Ja, ja, dat kan niet anders. Want dat is nou eenmaal, ja, het is onmogelijk om in deze maatschappij helemaal zonder geld te
leven. Nou, dat heb ik ook een paar maanden gedaan. Dus dat kan, het kan wel.
Ja.
Maar voor ons niet.
Kan het echt? Want je krijgt dan iets van mensen die wel geld hebben. Begrijp je wat ik bedoel?
Ja, precies. Dus... Nou, maar dan nog kun je volgens mij. Zonder geld leven.
Mm-hmm.
En dan wordt vaak gezegd, dan leef je op het geld van anderen.
Ja.
Zo kun je het zien, maar je hoeft het zelf niet te gebruiken.
Nee, okay.
En dat hoeft niet.
Nee, maar ik zat te denken, kijk, als je echt helemaal los wil zijn, dan zou je ergens een stukje grond moeten hebben waar je eigen eten verbouwt. En,
wij komen inmiddels dicht in de buurt van dat.
Ja.
Maar nee, maar het was Petra die daagde mij ook uit. Dus ik kwam haar tegen toen ik zonder geld leefde. En Peet zei van ja, maar daar gaat toch de geef-economie niet over. Of er wel of geen geld is.
Nee.
Het gaat over geven en onvoorwaardelijk geven en onvoorwaardelijk ontvangen.
Ja.
En ja, dat was bij mij wel van ja shit. Ze heeft,
wat grappig dat je zelf iets bedenkt en dat iemand anders jou gaat uitleggen. Dit klinkt echt als een vrouw. als een echte partner die je nog beter maakt.
Nou, zeker. Gaaf. Zeker. Ja. Dus Dus toen was het van ja, nou ja, het is ook niet dat ik tegen geld ben. Van ja, oké, laat maar. Van, ik laat geld weer toe en we zien wel hoe dat verder ontwikkelt.
Ja.
En nu heeft het dus een rol van. Dus wij focussen alleen op ons eigen geven. Dus we volgen onze eigen behoeften. We schrijven vanuit onszelf. We delen vanuit onszelf.
Ja.
Dat is wat we doen.
Ja.
En verder vertrouwen we dat er voldoende terugstroomt.
Ja.
Ja, en dat gebeurt.
Ja.
En dus ook in geld. Dus het is niet zo dat wij maandelijks of zo van mensen geld ontvangen. Maar af en toe is er iemand zo geraakt dat we opeens scheepsladingen vol geld binnenkrijgen. Ja, dus juist grote donaties.
Oh, wauw.
Ja, en daar...
Misschien zijn dat mensen die zich schuldig voelen. Omdat ze veel te veel hebben genomen.
Ja, wie weet.
Dat is ook een mechanisme wat je best vaak ziet. Je ziet vaak oudere mannen, zeg maar de boomers, die dan hun hele leven lang bijvoorbeeld bij een bank hebben gewerkt. En best wel in het kapitalistische systeem.
Ja.
Die dan ineens zo tegen de pensioen een soort van epiphany krijgen van, oh, maar dit is helemaal niet goed. En dat ze dan heel hard gaan teruggeven aan de maatschappij. Om hele positieve dingen op zich. Fantastische beweging. Maar het maakt niet uit wanneer je erachter komt dat het systeem niet klopt.
Ja.
Als je er maar wat tegen doet. Grappig, man. En zijn er inmiddels ook al meerdere inwoners van geef economie wereld?
Nee.
Niet?
Nee.
Had
je
dat verwacht?
Ja. Ja, had ik wel verwacht, ja. 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 Ja.
Het doet me ook een beetje denken, en nogmaals, ik zeg vaak dingen, het is echt oordeelloos hoor, het zijn gewoon associaties.
Ja.
Maar het doet me ook een beetje denken aan, je had op een gegeven moment één iemand die had, weet ik veel, van een euro een huis van een miljoen gemaakt. Door steeds te ruilen. Dus zou je kunnen zeggen de ruileconomie. Iemand anders die had als eerste met couchsurfing de wereld rondgereisd.
Ja.
Door dat alleen maar te filmen gratis. En het is ook vaak de eerste die zo'n soort idee heeft, die komt er dan nog wel, en dan kies ik bewust mijn woorden, mee weg.
Ja.
Maar stel nou dat ineens morgen 100.000 mensen dat zouden doen in Nederland.
Ja.
Weet je, is het dan, zijn er dan nog steeds genoeg enthousiaste mensen om dat op te vangen? Want het voelt ook een beetje dat jij, aan de ene kant heb je dus die negatieve mensen, die, maar je hebt ook de mensen die denken, oh, dit geeft hoop. Ik heb dat heel erg als ik jouw verhaal hoor. Dan denk ik, ja, zie je wel. Want alles wat je zegt, dat resoneert bij mij, omdat ik ook die kant op kijk. En nou, ik heb een ander pad. Ik denk, nou, oké, ik ga gewoon systeemopstellingen doen. Ik laat mensen zien waar de verstoring in het systeem zit. En wat er daarna gebeurt, wordt wel helder. Nou, daarom zitten wij tegenover elkaar, denk ik.
Ja, ja.
Dus ik heb niet het gevoel dat ik actief iets moet doen. Zo rigoureus als jij het hebt gedaan.
Ja.
Ik vind het wel jaloersmakend tof. Gewoon echt, ik vind het een heel gaaf idee. Maar ik kan me ook voorstellen dat het meer een... Het tonen van een pad, dat letterlijk jouw rol, dat spiegelen is. Dat jij gewoon die spiegel bent waar mensen in kijken, positief of negatief. En dat mensen daardoor keuzes maken die hun leven... Dus inderdaad, iemand die dit hoort, denkt, nou ja, weet je... Ja, dan zeg ik mijn baan maar op, ik ga iets doen wat beter bij me past. Of misschien moet ik ook maar eens een jaar weet ik veel.
Ja, maar even terugkomend op die 100.000 mensen. Mm-hmm. Als er 100.000 mensen morgen voor geef-economie kiezen. Ja, dat zou geweldig zijn.
Ja.
want en jouw associatie is dan worden die 100.000 een soort van afhankelijk van de rest. Maar dat is... Om het een beetje... Maar die 100.000, die zijn juist aan het geven.
Ja,
dus wat er bij ons ook gebeurt, wij hebben juist overvloed. Dus wij hebben juist heel veel te geven.
Ja, ja.
Terwijl veel mensen juist de associatie hebben van dat wij veel ontvangen.
Ja, dat maar is denk ik het grootste probleem. Ja, ja. Nee, maar dat is denk ik het grootste probleem. Ik denk dat de meeste mensen die dit horen inderdaad denken, ja, maar zij zijn echt volkomen afhankelijk. Zo zaten we ook in het begin van ons gesprek even op dat punt. Hè?
Ja,
ze zijn volkomen afhankelijk van anderen, van de goedheid van anderen. En... ik ben het met je eens. Er is overvloed, dus er zal op de een of andere manier... Maar de disbalans die in het systeem zit, is zo groot. Op dit moment is die disbalans zo groot.
Ja.
En dat lijkt dus voor veel mensen dan zo'n onmogelijkheid. Dus dat juist omdat elk systeem heeft gewoon een ingebouwd mechanisme om zichzelf intact te houden.
Mm-hmm.
En het systeem is nooit zo bedacht, maar zo gegroeid.
Ja.
En dat is zo venijnig. Dus wat jij doet, zo'n rigoureuze keuze, of wat jullie doen, zo'n rigoureuze keuze maken en eruit stappen en het anders doen.
Ja.
Dat is... de manier om een systeem te killen.
Ja, precies.
Er zal een tipping point zijn. Maar wat ik heel leuk vind is dat het je lukt, jullie lukt, om het in het huidige systeem al te doen. Dat is natuurlijk supergoed nieuws. En als we nou eens gaan dromen, want het voorbeeld wat jij net geeft met het terrasje.
Ja,
je gaat gewoon zitten, je neemt een drankje en loopt weer weg. Het zou betekenen dat degene die dat terras uitbaat, dat hij dat doet omdat hij het leuk vindt om mensen drankjes te geven.
Ja.
Toch?
Precies, ja.
En dan gaan we gelijk weer naar de vuilnisman.
Ja.
Er is altijd zo'n aspect in de samenleving wat misschien niemand leuk vindt.
Ja.
Hoe zou dat dan gaan? Heb je daarover nagedacht?
Ja, zeker. Ja.
Nee, dat dacht ik al.
Ja, en hoe zal dat gaan? Nou, ik zeg altijd als eerste van... als de geef-economie er is... Ja, dat is zo'n veel mooiere wereld. Van ik zou prima een halve dag in de week mee willen helpen met het opruimen van het vuilnis.
Ja, het is ook je eigen vuilnis.
Precies, van dat regelen we dan met elkaar. Van ja, de voordelen zijn zoveel groter dan dat beetje vuilnis.
Ja.
Maar
dus,
ook,
er is ook veel minder vuilnis trouwens.
Precies, want tegelijkertijd wat er gebeurt dan is dat er veel minder vuilnis, maar ook we hebben veel meer ruimte dan om daar creatief mee te zijn.
Ja.
Van hoe gaan we daarmee om? Van dat is juist iets wat dan heel prominent op de agenda komt met elkaar. Ja. Van ja, wat willen we hiermee? Het is dat ja, je weet gewoon zeker dat totaal anders eruit zal zien dan nu dat het wordt opgehaald en verbrand of nog soms gelukkig nog gerecycled.
Ja. Feitelijk in de geef-economie, vermoed ik, bestaat geen marketing.
Nee.
Er bestaat wel storytelling, want je vertelt wat je, denk ik.
Ja.
Dus er bestaat geen marketing. Ik denk ook dat verzekeringen niet meer bestaan.
Nee.
Banken zijn er niet meer.
Nee.
Regeringen, overheden?
Een andere vorm, misschien.
Burgerberaadachtig.
Zoiets, zo. Ja.
En dan zo in kleine kring, gewoon over dat stukje waar je wel invloed op hebt.
Ja, precies. Een soort... Dus je moet het zien als veel... Dus nu de samenleving bestaat uit piramides, zeg maar. En dan is het juist veel platter.
Ja.
En natuurlijk kunnen bepaalde groepen dat iemand daarin leidend is. Mm-hmm.
Maar het is waarschijnlijk gewoon iemand die toevallig iets goed kan en daarmee de leiding neemt.
Precies, als vanzelf. Mijn vrouw Petra is gewoon echt een super goede leider.
Ja.
Ja, die zou een leider zijn van een groep en het kan goed zijn dat de leiders van die groepen wel weer een soort beraad
beetje,
hebben.
Een beetje tribale, tribal.
Ja, zoiets.
Dat was ook niet zo slecht ervoor. even te denken, wat hebben we nog meer? Systemen die kapot zijn. Ja, grappig. Ken je Ivan Illich wel eens van gehoord toevallig?
Nee.
Het is misschien leuk als je een keer zo'n boek tegenkomt ergens. Okay. Dat iemand het je geeft.
Ja.
Die heeft 3 boeken geschreven in de jaren 70. Dat was een mooie denker. Ging over 3 kapotte systemen toen al. Vervoer. Het is natuurlijk belachelijk dat we allemaal eigen auto hebben. Het staat helemaal nergens op.
Nee.
Het is totaal gestoord. En dat heeft heel erg met imago en identiteit te maken. Je bent een stoere auto, want dan ben je een stoer mens. Dat is volgens mij een van die fouten in het systeem.
Ja.
Gezondheidszorg is ook kapot. Want daarin is een soort hysterische strijd tegen symptomen in plaats van aandacht voor de mens.
Ja.
En dan, ik vat het heel kort samen, maar dat is ook wel wat je ziet. Als ik een keer een dagje wellness doe of zo, en dat is heel fijn met lekker warm licht en geurtjes en zo. Als je dan in een ziekenhuis komt, het woord alleen al, daar tussen bliepende dingen in wit TL ligt. Nou, daar gaat iedereen zich rotter door voelen. Maar goed.
Ja.
En onderwijs. Dus onderwijs alleen maar gericht op toetsen, op scoren en eigenlijk helemaal niet op ontwikkeling en op competenties en empathie.
Nee.
Zomaar 3 voorbeelden waar hij het dan over had. En eigenlijk al deze dingen zie je dan in de geef-economie. Ik deed aanhalingstekens, dat hoeft helemaal niet, want het is gewoon de geef-economie.
Ja.
Zou dat anders ingericht gaan worden?
Ja. Nou, jij ziet het alle 3 ook al bij ons in het systeempje.
Ja.
Of gewoon systeem.
Ja.
Zie je het ook dat het anders is, ja. Dus onderwijs, dat doen wij zelf.
Ja.
Van onze kinderen.
Ja, dat mag, want homeschooling is toegestaan, maar onder bepaalde voorwaarden, toch?
Ja, ja.
Maar daar hou je dan wel aan die regels.
Nou ja, zolang we daaraan kunnen voldoen, is het oké. Okay. Nu moeten we alleen laten weten dat... dat het niet bij ons levensbeschouwing past.
Oh ja.
Dus voor ons is het nu oké, maar als het systeem meer gaat eisen, dan, ja, dan kunnen wij daar niet aan voldoen. En dan zien we wel weer hoe dat verder gaat.
En jouw kids, ik neem aan dat er andere kinderen in de buurt zijn waar ze lekker mee kunnen spelen. Zijn jullie nu nog steeds nomadisch of is het wel wat meer op één plek?
Ja, we zijn de laatste tijd meer op één plek. Ja. Dus de laatste ruim een jaar staan we in een stuk bos in Portugal. Ja. Wat eigendom is van een ander Nederlands gezin. Maar die runnen een strandtent in Nederland. Dus die zijn 9 maanden per jaar in Nederland.
Oh, ja.
En de andere 3 maanden zijn ze daar.
Ja,
ja, en 9 maanden per jaar kunnen wij daar dus gebruik van maken aan bijdragen.
Ja.
Dus dat is
Ik vroeg me af, omdat we hebben het over een hypnose een beetje. Hè? Je groeit op in een bepaald systeem. En daar zitten dan overtuigingen, horen daarbij. En aannames. Jouw kids, jongetje of meisje?
De oudste is 7, dat is een meisje.
Ja.
Doris.
Ja.
En de jongste is 3, Isa. Ah. Is een jongetje.
Oké, dus een jongen en een meisje. Nou,
ja.
Een koningskoppel. Maar ik weet niet, kijken die wel eens op een mobiele telefoon of een laptop?
Ja, een iPad. Ja.
Dus die zien ook, ik weet niet of ze op TikTok zitten.
Nee, dat niet. Nee.
Nee, maar ik bedoel, die zien ook dingen uit de ik wil zeggen de echte wereld, maar laat ik zeggen de wereld zoals
de huidige realiteit.
Precies. Ja.
Ja, zeker. Ja, en zeker ook als ze met andere kinderen spelen en zo. Van, maar het is wel, het is ook wel de dynamiek van daarin zoekend van, zoekend van. Dus wij willen gewoon ze alle vrijheid om zichzelf te zijn.
Ja.
Dat is eigenlijk onze manier van onderwijs.
Ja.
En dat lukt heel goed. Maar dan moeten we soms wel ook even kijken van, oké, misschien is er nu te veel invloed van het systeem.
Ja.
Want dan merk je gewoon dat ze toch meer gaan toe-eigenen of zo.
Ja, ja.
Maar ja, dan schakelen we daarin.
Ja.
Maar als ze gewoon echt lekker zichzelf zijn, dan zijn ze ook heel vrijgevig als vanzelf.
Mm.
Dus dat is mooi om te zien.
Ja, ook dat is iets wat kinderen volgens mij eigenlijk zijn. En er is ook wel een fase dat het even mij is. Maar het lijkt wel lastig hoor. Ik heb echt, ik vind het wel echt wel tof wat je doet.
Dankjewel.
Ja. Nou ja, en ik kan me ook inderdaad wel voorstellen. En dat ik bedoel, ik vind mezelf bovengemiddeld vrijdenkend. Ik denk dan ook, gereformeerde mensen die houden hun kinderen ook uit het systeem. Want dat is dan een systeem wat ik voor afschuw. En dan vind ik het vreselijk. Maar feitelijk doen jullie het ook. Maar dan vind ik het goed, want het is voor good cause, weet je wel?
Ja.
En je kunt kinderen ook niet vrij opvoeden in die zin, want ze doen gewoon hun ouders na. Dus de kans is heel groot dat zij ook gewoon gaan geloven wat jullie geloven.
Nou ja, dat is zo. Ja, precies.
En als ze puber worden, dan gaan ze jullie het allerstomste ouders ooit vinden. Want zij mochten nooit iets.
Ja, dat stuk gaan we zien. Of dat misschien toch. Want we hebben genoeg gezien, zeg maar, wat anders uitwerkt dan wat gedacht wordt.
Ja. Nee, maar
dus we gaan dat zien.
Het hoort erbij. Pubers moeten zich een beetje afzetten tegen hun ouders.
Ja,
dat hoort gewoon.
Ja, ze moeten ook loskomen.
Ja. Zou je het jammer vinden als zij later gewoon in een huis gaan wonen met een baan?
Nee. Nee, vooral het allerbelangrijkste is gewoon dat ze hun eigen pad gaan en gelukkig zijn.
Ja.
Nou ja, dat gaat nu heel goed. Ze stralen het leven tegemoet.
Ja.
Dus dat gaat supergoed.
Mooi.
En heel veel mensen vragen altijd van, ja, maar zelf onderwijs, van hoe gaat het dan met sociale contacten? Nou ja, onze oudste Doris, die is echt zo'n sociaal dier. Ja. Dus als we ergens zijn, als er een andere taal gesproken wordt, maakt er allemaal niet uit. Ze stapt overal op af. Ja. En heerlijk om te zien. Top, en gaat gewoon supergoed.
Leuk, mooi. De geven economie. Nou, ik ben voor. Heb je nog mensen die nu luisteren? Als ze ook iets willen qua geven economie, wat kun je ze nu bieden? Wat kun jij hun geven?
Ze kunnen altijd contact opnemen.
Ja.
We staan altijd open om voor contact als mensen iets van stappen willen zetten.
Ja.
Al is het nog zo klein, van het begint altijd heel klein.
Ja.
Dus dat, ja, we staan altijd open voor contact.
Via LinkedIn kunnen we...
LinkedIn, ja. Ja, mail kan ook.
Ja, zetten we er allemaal bij in de show notes, zoals dat zo mooi heet.
Ja, precies. En nou ja, we hebben een website, geveconomie.nl. Ja. Er staat van alles op.
Ik zag dat jullie ook een bank hadden opgericht.
Ja, de was in oprichting, maar het is toch...
Nog niet.
Wie weet dat het nog komt.
Ja.
Dus dat gaan we zien.
Mooi experiment, ja.
Ja, precies. Steeds maar weer gewoon dingen in de wereld zetten en kijken wat er gebeurt.
Zijn er dingen waar je behoefte aan hebt waarvan je zegt van... Oh, dat zou nog wel eens kunnen helpen. Het zou leuk zijn als dat gebeurt, zonder dat dat dan een expliciete vraag is. Maar...
Zou leuk zijn als dat gebeurt. Even kijken hoor. Nou, we zouden ooit wel weer terug willen naar Nederland. We wonen nu dus in Portugal.
Mm-hmm.
Maar ja, we moeten dan wel het gevoel hebben dat we hier echt moeten zijn.
Ja, ja.
En dat moment is nu nog niet.
Nee.
Maar als mensen zich geroepen voelen om ons terug te trekken naar Nederland. Ja. Nou ja, dan kunnen ze het laten weten. Ja. Zoiets.
Het universum heeft het gehoord.
Ja, precies.
Leuk,
ja.
Man. Ja. Grappig. Ja, dus... Ik zat te bedenken, was er nou nog iets wat ontbrak? Ik heb zo gelachen om die post op LinkedIn met dat verbranden van het geld. Ik vond dat zo grappig.
Leuk om te horen.
Ik zal het heel kort inleiden. En dan Robert had een post gedaan op LinkedIn. En daarin riep je op van pak een briefje van €20 en steek het in de fik. En kijk even wat er dan gebeurt.
Ja.
In de zin, wat voel je?
Ja, en, wat gebeurt er in je?
Precies.
Ja, ja, ja.
En binnen no time had LinkedIn de post verwijderd.
Ja, het is wel een dag lang stond hij er wel op.
Ja, en toen was hij ineens verdwenen.
Ja, ja.
En er waren eigenlijk alleen maar boze reacties. Of heel veel boze reacties.
Ja, ja. Ja, het was fascinerend, ja. Dus aan het begin was het nog wel van toen het een beetje in mijn eigen bubbel nog bleef, zeg maar. Mijn eigen volgers.
Ja.
Toen was het best wel ondersteunend of mensen die een beetje...
Die snappen hem. Oh ja, dat is best spannend. Geld verbranden.
Ja. Ja, ja, precies. En niemand die deed, maar dat was al opvallend.
Ja.
Maar toen die buiten mijn eigen volgers kwam, zeg maar, toen ging het helemaal los. Ja, dus mensen die...
Je kan het beter aan iemand geven die het nodig heeft.
Ja, die was heel veel voorkomend. Of als je het dan toch wil verbranden, geef het dan maar aan mij.
Ja.
Dus die kwam veel voor. En even kijken. Het is verboden om geld te verbranden.
Ja, ja. Ja. Het is interessant, want eigenlijk laat je hier gewoon zien dat het een soort afgod is. Dat geld dus, want geld is niks. Het is gewoon een bedacht ding.
Nee, precies. Ja.
Mijn definitie is, geld is tijdelijk opgeslagen energie.
Ja.
Ik doe iets en omdat je me niet gelijk kan vergoeden, geef je me even als tussenstap geld. Dus we slaan de energie op in een papiertje.
Ja.
Als je het in de fik steekt, dan komt die energie heel snel vrij.
Ja.
Een beetje warmte, oh, lekker. En als je bedenkt hoeveel mensen, hoeveel geld wordt weggegooid met onzin. Die €20 is helemaal niks.
Nee, precies.
Ik vond dat echt bijna hilarisch. Maar ook waarom LinkedIn dat eraf haalde.
Ja, 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 precies.
Heb je daar nog antwoord op gehad uiteindelijk?
Nou ja, het is zo dat Het meest waarschijnlijke wat er gebeurd is dat er één of meerdere mensen het gerapporteerd hebben.
Oh.
En wat LinkedIn haalt het dan als een soort van voorzorg er al af.
En dan checken ze.
En dan zijn ze... Ja, of dan checken ze nog niet. Ja. Ze checken pas als dan iemand contact opneemt. Van, hé, wat is er gebeurd met mijn post?
Ja,
nou, dat heb ik gedaan.
Ja.
Toen zijn ze gaan checken. En toen vonden ze het oké en hebben ze het weer teruggezet.
Ja. Oh, wat grappig.
Ja.
En dan heeft iemand het gerapporteerd als aanstootgevend of haatdragend. Of,
ja, zoiets. Of dus verboden. Ja. Ik denk dat de meeste...
Oh, wow. Ja. Moet je kijken wat de kracht erop zit.
Ja, ja. Ik vond het daardoor heel fascinerend. Ja.
Ja.
Van,
ja.
Het was eigenlijk... Ik had hem er gewoon opgeknald.
Ja.
En ik had geen idee of het iets zou doen. Want ja, soms denk je met een post van ja, dit gaat het echt doen. En soms denk je van ja, ik zie wel... Maar deze ging echt helemaal heel flink rond en
super lachen.
En deed heel veel. En ja, uiteindelijk is het echt een soort van, ja, bijna een onderzoek van... Iemand zou hier gewoon een afstuderen opdracht van kunnen maken.
Ja, ik heb ooit in een jaarprogramma, persoonlijk ontwikkelprogramma... Daar zat ook een dag bij over geld. En dan moest je... Vooraf was er dan gezegd dat je een bankbiljet mee moest nemen. En... ik had al, ja, je gaat toch ook denken. Dus ik dacht, ja, dan moet je vast weggeven of zo. En in die tijd deed ik nog aan poker. Dus ik had best wel veel cash geld in huis. En ik nam het grootste biljet mee wat ik kon vinden. Ik dacht, als we het dan weg moeten geven, dat is wel vet. Want dat is echt, ik wist gewoon, dat is heel lastig voor de ander. Dus dat was weer het recalcitrante mannetje in me. Dus ik had een biljet van 200 euro meegenomen. En inderdaad, op een gegeven moment, eerst moest er een hart van vouwen en dan moest je het op je borst dragen, dat je goed ermee kon zijn. Maar dat gaat dan over die energie, weet je. Kun je het überhaupt bijdragen? Er zijn ook mensen die vinden dat heel moeilijk om geld te hebben.
Ja.
Dus gewoon toch weer die energie, anyway. Dan moest je op een gegeven moment moest je het eerst ruilen met iemand anders in het programma. En ik had iemand die had een vijfje meegenomen. Ja, je voelt hem helemaal. Ja. Je voelde zich helemaal schuldig. En ik dacht alleen maar, oh, wat een mooie les voor die persoon. Ik was er al van uitgegaan dat ik het kwijt was. Maar daarna werd het nog leuker, want daarna moesten we naar buiten. En dan buiten moest je dan gewoon aan iemand dat geld wat jij had ontvangen weer weggeven.
Gewoon op straat?
Ja, aan een willekeurig iemand. Maar dan moest je dan wel voor jezelf uitleggen en je moest ook tegen die persoon vertellen waarom je het aan die persoon gaf. Wat natuurlijk allemaal super discutabel is en zo. Mm-hmm. Maar ja, ik had een briefje van 5. En daar loopt een straatveger voorbij en ik loop naar hem toe. Ik zeg, ik ben zo blij dat jij die straat een beetje mooi maakt. Hier, alsjeblieft. En iemand zegt, serieus, voor mij? Heel dankbaar. Ik zeg, echt voor jou. Dank je wel. En hij, nou, jij ook bedankt. Super makkelijk, heel leuk. Maar die gast met die 200 euro, die liep naast me. Ja. Dus ik ging hem in de gaten houden. Wat ga je doen? Moet je eens proberen op straat 200 euro aan iemand te geven? Zomaar.
Ja, ja.
Dan ben je echt een complete debiel.
Ja, ja, dat lukt niet.
Nee, mensen pakken het niet aan. En, nee. Dus op een gegeven moment heeft hij voor 200 euro rozen gekocht en is rozen gaan weggeven. Ik zeg, ja, maar dat is niet de bedoeling, vriend. Dat is wel leuk geprobeerd, maar dat is dus, nu maak je het jezelf makkelijk. Het gaat erom, gaat het je lukken om die 200 euro weg te geven? En er liep nog een andere jongen, die had 50 euro. En die ziet een vrouw staan in de categorie behoorlijk uitdagend. En hij zegt, ik ga het aan haar geven. Ik zeg, ik denk dat als je dat doet, dat je klap voor je kop krijgt. Je voelt gewoon die energie.
Ja.
Als jij zo als vent op een vrouw afloopt, die zegt, hier heb je 50 euro. Omdat ik je een leuke vrouw vind. Ja, dat gaat hem echt niet worden. Het is zo grappig hoe ongelooflijk intens dat dus is.
Ja, er zit zoveel in. Ja, klopt. Ja.
Daarom denk ik ook dan zijn we echt... Sorry, maar zo'n man als Jeff Bezos. Mm-hmm. Ik heb gewoon bijna medelijden met hem.
Ja.
Want als je... Ik weet niet, hij is nu goed voor 60 miljard of zo. Nee, het gaat helemaal nergens over. Maar dat kun je helemaal niet dragen als mens.
Nee.
Als geld inderdaad tijdelijk opgeslagen energie is. Dat is ook nog voor discussie open. Maar hoe kun je daar zorg voor dragen?
Ja.
Als 200 euro op straat aan iemand geven al bijna onmogelijk is. Wat ga je dan doen met zoveel miljard? Ja.
Ja, ik denk niet dat je daar
zozeer
gelukkiger van wordt. Nee.
Maar denk je dat we nog steeds wel mooie iPhones creëren? Of andere dingen die...
Ja, misschien niet. Nee. Ik weet, het is moeilijk precies in te schatten. Van wat. Ja. Maar we zullen veel meer bezig zijn met wat ons als geheel dient.
Ja.
In plaats van waar verdiend aan kan worden. Ja.
Ik heb er zo vaak over na zitten. Toen dacht ik ook van, als je nou gewoon... Ik probeer ook systeempjes te kraken. Dus ik had dan bedacht, stel nou dat je gewoon dan toch maar weer vanuit de overheid, of in ieder geval vanuit de burger. Als de overheid de burgers zijn, laten we daar even van uitgaan. Dat je gewoon zegt, nou oké, wat heeft iedereen nodig? Nou, wasmiddel is iets, dat heb je wel nodig.
Ja.
Dan creëren we gewoon de allerbeste wasmiddel wat er is. En die verkopen we tegen kostprijs. En dan hebben we één winkel, daar kun je het kopen. En dan kost een pak wasmiddel, weet ik veel, een euro. Ja. En dat is waarschijnlijk geen pak meer, maar het zijn wasstrips. Want dat is beter voor het milieu. En dan hebben al die merken geen bestaansrechts meer. Want volgens mij identificeer je niet met wasmiddel. Met een auto wel, maar ik denk niet dat je tegen je vrienden zegt, ik was met Omo, want dat was door en door schoon. Niet
meer. Nee.
Dus dat kopen mensen wel. En toen zag ik zo voor, maar als je nou een supermarkt hebt met allemaal van die white label producten, dus geen keuze meer, gewoon van alles één.
Ja.
Eén wasmiddel, één tandpasta. Eén ontbijtgraan. En alles het beste. Alles biologisch, alles circulair.
Ja.
Dan ga je daar je boodschappen doen. Ja, je zou wel gek zijn als je nog ergens anders heen gaat. Maar daarmee kill je ook de economie. Althans,
Ja, precies.
Toch?
Ja.
Dus dat was mijn idee. Alleen,
Ja, goed idee.
Ja, ik weet alleen niet hoe ik... dus ik heb het nu gedeeld.
Ja.
Maar je moet het ergens kraken. Dus je kunt wel zeggen, we gaan... Want ik vind namelijk dat je milieubelasting zou moeten meenemen.
Ja.
En dat is nu niet gebeurd. Dat is ook een van de grote fouten in het huidige systeem.
Ja, zeker.
Maar dan... Dus als je dan producten gaat maken... Waar geen marketing op zit, behalve de belofte. Dit is de beste kwaliteit en je betaalt alleen de kostprijs. Want het is namelijk van ons als het volk. Het is een coöperatie, in plaats van de BV Nederland, de coöperatie Nederland.
Ja.
Zo had ik het een keer bedacht. Maar dan sloop je uiteindelijk Unilever.
Ja.
Die mag dan best bestaan, maar die heeft geen bestaansrecht.
Nee, precies.
Heeft dat nu al niet.
Nee, precies. Want als je zo door gaat redeneren, dan is... coöperatief iets creëren is, moet altijd beter en goedkoper kunnen zijn dan hoe het nu in elkaar zit.
Ja.
Dus dat moet inderdaad haalbaar zijn, maar tegelijkertijd, ja, die krachten zijn nu ook gewoon zo groot dat het best lastig is. Ja. Dus, maar ja, we hebben dus ook een hack op het systeem.
Precies.
Dus, dit is een
hack, HACK. En uiteindelijk gaat het erom dat de hacken. Ik weet niet meer, schreef ik in een stuk dat het systeem van hacken en houden, dat is namelijk waar we in zitten.
Ja.
In mijn gevoel, de grootste misvatting is dat het logisch is dat iets of iemand een claim kan leggen op een stuk van moeder aarde.
Ja.
We leven op dat balletje en of dat balletje is van ons allemaal, of het balletje is van niemand. En dat vind ik eigenlijk nog de meest logische variant.
Ja.
Het balletje geeft en geeft echt in overvloed.
Precies.
Zonlicht wat op het balletje valt, is er meer dan genoeg.
Ja.
En dat is van ons allemaal. Dus blijf met je klauwen af. Haal dat hek weg. Want het is echt gestoord.
Ja.
Ik word echt heel ongelukkig van al die huizen met die tuinen, met die schuttingjes ertussen.
Ja,
sloop, om te beginnen nou eens al die schuttingen ertussen uit en maak één gezamenlijke tuin.
Ja.
Als beginnetje. En dan kunnen die kinderen...
Ja, en misschien nog een stap daarvoor. Maak er in ieder geval een deur tussen. Dat je naar elkaar toe kan.
Ja.
En inderdaad, vervolgens de hekken weg.
Hey, wacht even, jij bent degene die uit het systeem... Jij zegt dat ik te rigoureus ben. Ik wil alleen maar per schuttingen omgooien.
Ja, nee, ja, precies. Nee, maar gewoon van dus om mensen ook uit te dagen... om gewoon heel klein te beginnen. Van,
maar vroeger waren de hekken laag.
Ja, ja.
Je had, als je vroeger... Het is echt geen fantasie van me. Ga maar op de foto's kijken en denk maar terug aan vroeger... Mijn opa en oma die woonden ergens in Rotterdam. En die achtertuintjes, die hadden allemaal lage heggen. En dan aan de huiskant stond er een hoog iets tussen. Dus als je per se dan privacy wilde, dan ging je tussen de hoge deeltjes zitten. En in de tuin zelf was een lage heg. En je stond over de heg met de buurman een praatje te maken.
Ja.
En tegenwoordig, elk huis wat opgeleverd wordt, daar gaan van die afschuwelijke panelen tussen. En dan bouw je een soort vierkante kamer.
Ja. Ja, dat is precies. En dan en het aantal mensen wat per huis woont is veel lager.
Ja, ja.
En, dus de eenzaamheid neemt enorm toe. Nou ja, alles kun je zo daaraan relateren. Van dit is gewoon het systeem wat het nu is. En het is alleen maar erger en erger geworden. En dit zijn de uitwassen daarvan. Ja.
Ja, we moeten toch terug naar kleine tribes, een beetje communities, veel meer delen. Of misschien wel alles delen in jouw geval.
Ja, precies. En dan maar dat is dus ook weer dat je van je kunt niet zeggen van. Dus nu in Portugal bijvoorbeeld zijn er heel veel mensen die dat willen.
Mm.
Dus er ontstaan heel veel communities.
Ja, maar de grondprijs stijgt als een debiel in Portugal.
Ja,
op het
ja, dat klopt ook.
Hierdoor.
Maar ook van wat er ook gebeurt: van iedereen neemt zijn rugzakje mee. Dus iedereen neemt het systeem ook weer mee, die communities in.
Ja.
Waardoor die communities ook niet echt komen daarvan.
Ik ben nu bezig met een CPO, collectief particulier opdrachtgeverschap, met 9 woningen in een oud gebouw te realiseren. En we hebben ook best wel een hoop van dit soort uitgangspunten. Eigenlijk delen wat kan en voor jezelf wat nodig is of zo, zoiets. Maar het punt is, daar loop je gelijk al tegen het systeem aan, doordat je die grond moet kopen en er moeten hypotheken komen en je moet het hypothecair splitsen en noem maar op.
Ja,
dus je zit dat in het systeem te doen. En het enige wat wij dan in ieder geval willen gaan bereiken is dat wij als kwartiermakers in die nieuwe wijk net iets anders opereren dan de rest. Weet je? We gaan 1 gereedschapsschuur bouwen. Daar ligt ons gereedschap in, maar dat is ook open voor de buurt.
Ja.
Weet je wel? ja, er zal een keer iets weggaan. Maar goed, we zijn met 9 huishoudens, halen we wel wat nieuws. Dat komt wel goed. En onze tuin wordt een gezamenlijke tuin. En is in principe onze tuin. Maar ja, als daar een keer een buurman naar binnen wandelt, is het ook best. We schoppen hem er niet af, weet je.
Ja.
En aan de voorkant doen we een gezamenlijke pluktuin. Want ik geloof, en gelukkig met mij, mijn medebewoners geloven, dat als we dat doen, dat mensen dan een praatje komen maken. En dat je elkaar een beetje in de gaten kan houden. Gewoon op een positieve manier. Dus ja, ook eigenlijk toch een klein eilandje creëren. En wel met de bedoeling om dat uit te stralen.
Ja, ja, precies. Ja, goed. Ja, ja, en die pluktuin, ja.
Ja.
Herkenbaar. Want dat is ook echt iets wat wij vaker gedaan hebben. Ja, 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 mooi.
Nou ja, en eigenlijk deze podcast, niet per se deze, maar de hele podcast is bij mij ook zo ontstaan. Als ik had het idee, hey, er zijn heel veel mensen die maken iets mee. En een keuze en doen iets waarna alles anders werd. En die verhalen die zijn inspirerend en die wil ik delen. En that's it. Dus ik heb een podcast set gekocht en ik ben dat gaan doen. En er komen hele toffe reacties op. En uiteindelijk ook nog qua werk, verbinding en noem maar op. Dus ja, zonder enige verwachting gewoon aan mij iets doen. En erop vertrouwen dat dat dan leidt tot dat wat nodig is.
Precies.
Jij hebt het gedaan. Volgens mij kunnen we nog 1,5 uur doorlullen of nog veel langer.
Denk ik ook,
maar ik denk dat we voor nu wel genoeg hebben. En wie weet doen we nog een keer een vervolg. Omdat er nog iets anders gebeurde waarop alles weer anders werd.
Ja hoor, genoeg momenten nog die we kunnen doorgaan. Ja.
Dankjewel. Dit was 27 februari 2012.
Yes.
Dit was de dag dat alles anders werd. Dankjewel voor het luisteren. Als je dit soort verhalen nou tof vindt om te horen, abonneer je dan en laat een review achter. Ik heb geen enkel verdienmodel aan deze podcast te hangen, maar ik vind het wel super tof als deze mooie verhalen terechtkomen bij de mensen die er iets mee kunnen. Of die er iets aan hebben. Dus, nogmaals, dankjewel voor het luisteren. Deel, like, abonneer en tot de volgende aflevering.